Wir sammeln ein Stückchen lesen aus Genesis Hofstück 4. Genesis Hofstück 4. So, ich kann die ersten 16 Verse mit euch lesen. Dit sagt Gods Wort. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kain. En zei, ik heb met Yahweh een man gecreëerd. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van klein vee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde aan het eind van het jaar dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan Yahweh een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn klein vee en van hun vet. Yahweh nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En Yahweh zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u goed doet, uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen zij op het veld waren dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En Yahweh zei tegen Kain, waar is Abel uw broer? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent meer vervloekt dan de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kain zei tegen Yahweh, mijn misdaad is te zwaar om te dragen. Zie, u verdrijft mij, heren, van het aangezicht van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar Yahweh zei tegen hem, daarom zal al wie Kain dood zevenvoudig gewroken worden. En Yahweh merkte Kain met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kain weg van het aangezicht van Yahweh en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Tot zover het lezen van Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen in deze morgen. Nu, in het kader van onze overdenkingen aan de zonde versus het scheppingsgeoriënteerd evangelie, wil ik graag wat dieper ingaan op de impact van het kwaad en de zonde na Genesis hoofdstuk 3. Ik heb je namelijk er vorige zondag op gewezen hoe dat de mens in Genesis 2 het gebod krijgt om vrijelijk van alles te eten met slechts één beperking. En in Genesis 3 zie je hoe het kwaad in de menselijke ervaring zijn intrede doet wanneer de mens die vrijheid van God gaat misbruiken door de verkeerde keuze te maken. Kwaad ontstaat namelijk wanneer dat Gods schepselen God de rug toekeren en zich afkeren van wat goed is. En het geeft inderdaad grote blijvende gevolgen voor de relatie tussen God en de mens, de relatie tussen man en vrouw en de relatie van de mens met de schepping. Nu, ik kan daar niet dieper op ingaan. We hebben dit samen uitvoerig eigenlijk al overdacht in 2016. Toen heb ik 5 boodschappen lang stilgestaan bij het onderwerp lijden en kwaad in de Bijbel. En toen heb ik in die context Genesis 3 uitvoerig besproken. Wie dat het nog eens terug wil herbeluisteren, je kunt het nog altijd op de site vinden. Maar zagen we in Genesis 3 hoe dat het kwaad en de zonde zijn intrede doet in de menselijke ervaring, dan toont Genesis 4 ons wat dat de impact van het kwaad en de zonde is op het familieleven. En wat dat voor mij heel belangrijk is vanmorgen, hoe onze God hiermee omgaat. Want uiteindelijk is de schrift Gods boek, het is Gods verhaal. Nu, we zien aan het begin van dit verhaal dat Kain en Abel de van God gegeven opdracht voor de mens invullen. We vinden dat ze heerschappij uitoefenen over het geschapene door zorg te dragen over het vee en het land te bewerken. Ze doen dus eigenlijk in de gegeven omstandigheden wat ze horen te doen als mens. En wat dan meteen hier opvalt, vrienden, is dat zij dit met groot succes doen. Hun arbeid is door God gezegend. Ze verrichten dit werk in gemeenschap met God, want ze offeren van de vrucht van hun arbeid aan de Heer God, zo wordt ons gezegd. Nu, die tijdsaanduiding is hier heel specifiek. Het is aan het einde van het landbouwjaar, dus na de oogsttijd. Dit is de betere weergave. Nu, wanneer dat beide Yahweh gaan eren met die opbrengst van hun arbeid, dan zien we allereerst een duidelijk onderscheid in de gaven die ze brengen. Abel, die schenkt het beste deel, het vet van de eerstelingen van zijn schapen. Terwijl Kain enkel iets van de opbrengst van zijn land aan Yahweh offert. Abel offert God het beste wat hij heeft, maar Kain niet. Nu verder leren we in de schrift dat wanneer we iets aan God schenken dat ons weinig of niets kost, dat je dat eigenlijk helemaal geen offer kan noemen. Nu, of dit de hoofdreden is waarom dit offer niet acceptabel is voor Yahweh de Schepper God, dat wordt eigenlijk pas duidelijk in de reactie van Kain op het feit dat God zijn offer niet accepteert. Kain wordt namelijk kwaad en hij laat zijn gezicht hangen. Dus het feit dat Kain woedend wordt, laat zien dat hij een bepaalde vooringenomenheid kent ten aanzien van God in zijn relatie met de Heere God. Kain gelooft namelijk dat hij bepaalde rechten heeft ten aanzien van God. Hij gaat ervan uit dat God, als je hem een offer schenkt, dat dat er automatisch toe zou moeten leiden dat God hem nu ook goedgunstig gezind is. Ja, Kain, zijn houding is zo typisch voor wat godsdienst voor heel veel mensen betekent. Wereldwijd, in tal van godsdiensten, vinden we dat mensen menen dat God hen goedgunstig zal zijn omwille van hun inspanningen. Ze zijn er voornamelijk op gericht om de goden gunstig te stemmen en hoe zij de zegen van de goden kunnen verwerven. En dat is een godsdienstig principe, vrienden, dat al zo oud is als de straat. Ik lees hier een stukje voor uit een heel oude Babylonische tekst, waar de mensen de volgende raad gegeven wordt. Zo luidt die tekst. Verheerlijk je God elke dag opnieuw. Je reukwerk moet gepaard gaan met offervaardigheid en eerbetoon. Bied het hem dagelijks aan en je zult ervoor beloond worden. Kijk, in deze manier van denken betekent offers brengen geven om te ontvangen. Geven om te ontvangen. Wat eigenlijk niks anders is dan een poging tot omkoping. Steekpenning geven naar God. En dat is de basishouding die Kain hier laat zien. Hij meent dat door zijn offer God hem nu iets verschuldigd is. En daarom wordt hij zo kwaad wanneer dat hij merkt dat God zijn deel in de transactie niet nakomt. Hij vindt het gewoon onrechtvaardig dat God zijn offer verwerpt. En wat blijkt uit Gods reactie? Wel, dat God niet zozeer moeite heeft met de kwaliteit van het offer van Kain, daar gaat het hem voor God niet over. En ook valt hij er niet over dat Kain dit offer niet van ganser harte brengt, zoals zijn broer. Maar we vinden, ja, dat Kain hier het verkeerde pad kiest. Hij handelt niet goed. Kain handelt niet naar recht, dat is wat de Heere God hem zegt. In vers 7, is het niet zo dat u als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Zie je, Kain die handelt niet goed. Hij handelt niet in overeenstemming met de bedoelingen van de Schepper God. Kains handelen gaat in tegen de stroom van het goede karakter van Gods schepping. En dit is voor Kain wel een heel verrassende reactie die hij van God niet meteen had verwacht, want zo had hij zich God niet voorgesteld. Yahweh, de Schepper God, is niet enkel een God die zorgt voor regen en voor een goede oogst, hij is ook een God die zorg draagt voor het leven, die begaan is met mensen. En God verlangt nu van zijn beelddragers dat zij net als hun schepper goed handelen. Ja, God kent trouwens ook geen noden in mensen waarin dat wij hem zouden kunnen voorzien. En we kunnen hem absoluut niet omkopen met offers te brengen. Dat is niet het goede doen. En daarom is het goede doen, recht handelen voor Yahweh, veel belangrijker dan offers brengen. En dat is eigenlijk de vraag die de Heere God nu aan Kain stelt. Kain, ben je bereid om samen met mij goed te handelen? Dan ga je tenminste vreugde kennen en ga je niet met zo'n zuur gezicht rondlopen. Vers 7. Is het niet zo dat u als u het goede doet, uw hoofd kunt oprichten, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Nu, als je goed merkt, dan zie je dat, net zoals bij zijn ouders in de hof, Kain twee wegen voorgehouden worden. En die eerste weg, die zal hem terugvoeren naar de Heere God en ook naar zijn broer. Hij kan namelijk zijn fout onder ogen zien, erkennen hoe onverstandig en hoe onterecht zijn woede wel is, wat dat wij eigenlijk bekering noemen, en vervolgens vanaf nu gaan nastreven om te doen wat recht is, wat goed is. En dan zal hij verwelkomd worden door de Heere God en verder kunnen verblijven in huis. Ja, ik zeg het bewust zo, omdat die tweede weg Kain uit huis leidt, recht in hinderlaag. Want, zo hebben we gelezen, de zonde ligt aan de deur op de loer, als een wild beest, klaar om Kain als een prooi te overweldigen. Wanneer dat Kain de deur uitgaat, uit huis gaat, loopt hij regelrecht in de val. Want de zonde, die begeert zich van Kain meester te maken. Nu, de laatste maal dat we het woord begeerte tegenkwamen, was eigenlijk in het vorige hoofdstuk. Weet je nog? Genesis 3, vers 16. Daar zegt Yahweh tegen de man en de vrouw, naar uw man zal u begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Weet je nog? Hier wordt dit woordje ook gebruikt in de grondtekst. Nu, de situatie schetsen Genesis 3, dat laat ons eigenlijk een onderlinge machtsstrijd zien tussen man en vrouw. Wanneer ze van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten hebben, dan zien beiden elkaar niet langer als zielsverwanten, maar als objecten om over te heersen. Enerzijds is er de man die zijn vrouw wil overheersen, onderdrukken, en anderzijds de vrouw die alles in het werk stelt om de rollen om te draaien. We hebben daar uitvoerig bij stilgestaan. Dus de genoemde begeerte is eigenlijk een drang naar macht om de ander onder controle te houden. Dat is wat Kain moet eigenlijk doen van de Heere God. Kain moet dat wel de zondebeest dus zien te beheersen, er controle zien over uit te oefenen. Ja, hij hoort heerschappij uit te oefenen over dit roofdier, zoals hij over alle dieren macht hoort uit te oefenen. Eigenlijk vinden we dat de Heere God enkel van Kain vraagt gewoon te leven zoals hij geschapen is om te leven, namelijk om te heersen over de werken van Gods handen. Nu, op dit moment heeft Kain wel degelijk verkeerd gehandeld, maar is toch nog steeds in de mogelijkheid om niet uit huis te gaan. Hij kan nog steeds tot inkeer komen en zich verzoenen met de Heere God. Ja, Kain die begaat hier nu wel een individuele fout, maar het zijn niet dergelijke individuele fouten die voor verwijdering zorgen. En ik wil dat toch even onderstrepen. Want naar het Bijbelse denken komt de verwijdering er pas voor Kain wanneer dat hij weigert om zich met God te verzoenen en kiest te volharden in zijn boosheid. Kain heeft op dit moment nog geen keuze gemaakt. Er is nog altijd de dialoog tussen hem en de Heere God. Maar natuurlijk laat zijn beslissing niet lang op hem wachten. En er volgt geen bekering, maar volharding in boosheid en woede. Kijk maar in vers 8. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen zij op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Net zoals zijn ouders wil Kain autonoom over zijn eigen levensweg beslissen. Hij maakt zijn keuze en hij gaat uit huis, met als directe gevolg dat de zonde zich van hem meester maakt en hij zijn broer uit woede en afgunst gaat doden. En hier op dit punt gekomen, vrienden, zien we opnieuw wat dat zonde in beginsel is. Net zoals dat zo duidelijk werd in Genesis hoofdstuk 3 bij Adam en Eva. Zonde, dat is in beginsel weigeren om in relatie met God te leven. Dat is de reden waarom dat de wereld waarin dat wij leven ook zo'n puinhoop is. Omdat wij mensen als God willen zijn en niet in relatie met God willen leven. We willen autonoom ons eigen ding doen, naar onze eigen wil, naar ons eigen verlangen, naar ons eigen inzicht. En we weigeren te accepteren dat dit Gods wereld is en niet de onze. We weigeren te erkennen dat het leven God toebehoort en niet ons bezit is. We weigeren te aanvaarden dat wij geschapen zijn om Gods goede, barmhartige en genadevolle karakter te weerspiegelen en niet om zelfzuchtig en hebberig ons eigen ding te doen. Dat is wat zonde in beginsel eigenlijk is. En wanneer dat mensen bewust kiezen om zich van God af te wenden zoals Kain, dan leidt dit onvermijdelijk tot onrecht, verdrukking en bloedvergieten. Eens dat men kiest om de juiste relatie met God op te geven, dan volgt al snel dat ook de juiste relatie tot de naaste opgegeven wordt. Die beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En we vinden vervolgens hier opnieuw dat, net zoals in Genesis hoofdstuk 3, ook deze zonde van Kain gevolgd wordt door een vraag van God. God gaat een vraag stellen. En de vraag die God aan Adam en Eva stelde was, waar zijn jullie nadat ze gezondigd hadden? Maar de vraag die God aan Kain stelt, die luidt als volgt, vers 9. En Jahweh zei tegen Kain, waar is Abel uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Kijk, het antwoord van Kain op die vraag van God, dat is net hetzelfde als bij zijn ouders. Een leugen. En vervolgens had Kain ook elke verantwoordelijkheid voor de begane misdaad van zich afschuiven. Hij zegt, ben ik soms verantwoordelijk, zegt hij, voor het welzijn van mijn broer? Nu, die wedervraag, die wordt hier niet rechtstreeks beantwoord. Maar het antwoord, vrienden, is toch eigenlijk wel vanzelfsprekend. Kijk, als God de mens in de Hof van Eden plaatst om er zorg voor te dragen en die te bewaren, nou, dan hoor je toch al zeker zorg te dragen voor je broer, zeker? Psalm 121, vers 7, toont ons zo mooi wat dat hoeden eigenlijk is. Dan vind je dat werkwoord tweemaal. Psalm 121, vers 7. Jahweh behoedt je voor alle kwaad en hij waakt over je leven. Dat is een mooi vers. Psalm 121, vers 7 staat dit. Dus net zoals de goede God waakt over het leven en het welzijn van zijn beelddragers, horen rechtvaardige beelddragers zorg te hebben voor het leven en het welzijn van de medebeelddragers. Dus het woord goeden, zoals je merkt, duidt wel degelijk op verantwoordelijkheid. En dit vormt de basis van een juiste relatie tot onze medemens. Relaties bewaren. Ja, je hebt me daar al vaak over een doorratelen hier. Mensen bewaren, ware godsdienst is geen regeltjes bewaren, binnen de lijntjes kleuren, maar mensen en relaties bewaren. Wel, u ziet dat dit beginsel hier voor het eerst gevonden wordt. Ja, hier kent het zijn oorsprong. En je merkt in alles, vrienden, hoe dat Kain eigenlijk dezelfde weg opgaat als zijn ouders. Adam en Eva die namen ook geen verantwoordelijkheid voor hun daad. Adam die gaf de schuld aan Eva en Eva die schoof de schuld door aan de slang. En de slang ja, die had geen poot meer op te staan. Weet je nog? En hier zie je wat het kwaad als uitwerking heeft bij de mens die de duisternis verkiest boven het licht. Hij weigert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. En zolang dat wij mensen net als Kain weigeren verantwoordelijk gehouden te worden voor wat dat wij doen of zeggen, blokkeren we de enige brug die tot verzoening en tot herstel leidt. Er kan enkel vergeving en verzoening zijn als het probleem berouwvol erkend wordt en er het verlangen is om er ook iets aan te doen. En net zoals er in Genesis 3 een vloek van God volgde op de misdaad van Adam en Eva, zo volgt er hier ook een vloek van God op de misdaad van Kain. In Genesis 3 was de aardbodem vervloekt omwille van de misdaad van Adam, maar Kain, die wordt nu meer dan de aardbodem vervloekt. Nu is het niet de aardbodem, vinden we hier, maar een mens die vervloekt wordt. En de gevolgen ervan, die vinden we in vers 11 en 12. Laten we het maar lezen. Nu dan, u bent meer vervloekt dan de aardbodem. Dat is echt de beste vertaling, mensen. Die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. Nu, u merkt, dit was absoluut niet het gevolg van de overtreding van de mens in Genesis 3. De mens werd toen toch niet vervloekt na het gebod overtreden te hebben? En de aardbodem bracht vanaf toen wel veel meer doornen en distelen voort, maar dat was het directe gevolg van het feit dat de mens niet langer samen met zijn partner efficiënt de aardbodem kan bewerken. Kijk, die grondige vertrouwensbreuk in hun onderlinge relatie verbrak de eenheid en de harmonie. En er kwam onderlinge rivaliteit voor in de plaats. Dus wat had hun taak om de aarde te bewerken toch zwaar bemoeilijkte. Maar de aardbodem die gaf nog steeds zijn vrucht. Trouwens, Kain brengt offers van zijn arbeid op het veld. En er staat nergens dat hij dat zwaar heeft moeten verzweten. Het werd door God gezegend. Nu, in de Hof van Eden was er overvloedig voedsel voorhanden. Ik moet dat niet vertellen. En buiten de hof, dat kon de mens succesvol de aarde bewerken. Maar hier vinden we nadrukkelijk dat Kain, wanneer hij verdreven wordt, dat hij gedwongen is om een rondtrekkend zwerversbestaan te leiden om aan voedsel te komen en zijn dagelijkse kost bijeen te verzamelen. En dit toont ons hoeveel malen ernstiger de misdaad van Kain is dan de overtreding die zijn ouders hadden begaan. Kain die heeft namelijk de aardbodem verontreinigd door het bloed van zijn broer te vergieten. En hij heeft de bloedschuld voor zijn broer over zijn eigen hoofd gebracht. Daarom is hij nu vervloekt en is de aardbodem verontreinigd door het vergoten bloed. Dus de verstoring in de relatie tot de aarde die optreedt na Kains misdaad is nu nog groter dan in Genesis hoofdstuk 3. Dat is als eerste wat ik hier wil opmerken. En ten tweede zorgt Kains misdaad voor verdere verwijdering in de onderlinge relaties. Kijk, zagen we in Genesis 3 dat de zonde van de mens zorgde voor een onderlinge vertrouwensbreuk, een ernstig verstoorde relatie tussen man en vrouw. Dan zien we nu dat de zonde van Kain het gezin van Adam en Eva zwaar heeft getroffen. Kain die heeft door zijn bloedvergieten de familie verscheurd. Adam en Eva die blijven hier kinderloos achter. Hun ene zoon is gedood en hun andere zoon die wordt uiteindelijk door God uit het gezin verbannen. Kijk, hoewel Adam en Eva verbannen waren uit de Hof van Eden, functioneerden ze ondanks alle gevolgen van hun zonde nog steeds als een gezin. Maar ook dat is nu door Kains misdaad volledig verwoest. Zie je de tragedie? En ten derde, in de relatie met God zorgt Kains misdaad eveneens voor verregaande verwijdering. Kijk, Adam en Eva, hun unieke relatie en intieme omgang met God was sinds Genesis 3 wel verbroken. Maar er was nog steeds een relatie. Buiten de hof leefden ze nog steeds voor Gods aangezicht. Ja, zij hadden zich na hun overtreding wel verborgen voor de Heere God in de hof, maar God hield zijn aangezicht niet voor hen verborgen. Kijk maar in vers 14 en vers 16, daar kun je dat uit afleiden. Maar als gevolg van zijn misdaad zal er nu ook een grotere verwijdering tussen God en Kaïn ontstaan. Kaïn, zo zegt hij zelf, wordt verstoten vanuit Gods aanwezigheid en zal niet langer zijn bescherming genieten. Wat gebeurt er eigenlijk? Wel, om het naar de analogie van de tempeltabernakel uit te drukken, Adam en Eva die werden verdreven uit Gods heiligdom, maar Kaïn die wordt verdreven uit de legerplaats. En hij weigert, zo hebben we gezien, verantwoordelijkheid te nemen voor zijn familie, en nu wordt hij beroofd van de zegen een familie te hebben. Kaïn die zal nu na zijn keuze om uit huis te gaan, verbannen worden uit de samenleving als gezin. De wijde wereld in, en hij verlaat ook het aangezicht van God. Kijk maar in vers 16. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van Yahweh, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En wanneer Kaïn de gevolgen van zijn daad zo voor zichzelf overweegt, dat hij nu niet langer deel zal uitmaken van een gezin, dat de familiebanden definitief afgesneden zullen worden, dan beseft hij hoe kwetsbaar en eenzaam zijn bestaan zal zijn. Ja, hij zal niet langer de zorg en de bescherming van de familierelaties genieten, maar nu eenzaam, alleen, als een rusteloos, dolende zwerver door het leven gaan. Dus je ziet hier ook, vrienden, hoeveel zwaarder de zonde van Kaïn is. Het doden van een naaste, dat is een zeer ernstige zaak, die enorme consequenties geeft voor Kaïn, die veel verder reiken dan de gevolgen van Genesis 3. En ik hoop dat je ook begint te zien, vrienden, waarom dat de gebeurtenis van Genesis 3, die zo'n centrale plaats inneemt in het evangelisch denken, ja, dat je toch wel iets anders moet gaan beschouwen in het licht van de context binnen het boek Genesis. Ik hoop dat dat duidelijker wordt. Nu, wat is Kaïns reactie op Gods oordeel? Geen wroeging, geen spijt, geen berouw, enkel zelfmedelijden. Laten we het maar lezen. Vers 13, en Kaïn zei tegen Yahweh: mijn misdaad is te zwaar om te dragen. Zie, u verdrijft mij, Heere, van het aangezicht van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Kaïn's reactie, zo merk je, is enorm op zichzelf gericht. Ja, hij maakt zich zorgen over de vraag of hij in de toekomst gerechtigheid kan verwachten wanneer dat hij gedood wordt. Maar hij maakt zich toch totaal geen zorgen over de vraag of er recht zal gedaan worden over de moord op zijn broer. En hij merkt niet eens hoe mild zijn straf nu is dat hij slechts in ballingschap wordt gestuurd. Hij klaagt hier enkel over de hardheid van zijn straf. Toont geen enkel teken van medegevoel voor wat hij zijn broer of zijn familie heeft aangedaan. Hij kent enkel medelijden met zichzelf. Kaïn die vreest dat zijn verbanning uit de samenleving zo goed als de dood voor hem zal betekenen. Ja, hij vreest dat hij nu een vogelvrij verklaarde is die zomaar door iedereen gedood kan worden, nu dat hij geen familiebescherming meer geniet. Als iemand kan je wel doden, ja, dan kan hij dat ongestraft doen. Die persoon hoeft niets te vrezen. Kaïn heeft niemand meer die zijn hoeder is. Hoort u de zinspeling? Kaïn heeft niemand die zijn goeder is. Vandaar betekent die verbanning voor hem zoveel als een virtuele doodstraf. Proef je zijn vrees? En hoe reageert onze God hierop? Vers 15, maar Yahweh zei tegen hem: daarom zal al wie Kaïn dood zevenvoudig gewroken worden. Nu, let vooral op wat de Heere God hier niet zegt. De Heere God zegt niet, kan je doen, je onnozel, vriend. Je bent een beetje paranoïd aan het worden. Er zijn nog geen andere mensen op de aarde die je zou moeten vrezen op dit moment. Begrijp je dat ik wil aangeven? Zoals je Genesis tot hiertoe gelezen hebt, dan kan je toch niet anders dan jezelf afvragen waar dat die zogenaamde andere mensen dan ineens vandaan moeten komen die kan je zo vreest, of niet? We zijn toch nog maar één familie tegengekomen in dit boek? En om het nog een beetje moeilijker te maken, zien we in vers 17, wat we niet gelezen hebben, dat kan je nog eens een vrouw vindt. Wat moeten we met die leemtes? Dat is toch een goede vraag om eens een keer te stellen. Wat moeten we met die leemtes? Nu, laat me duidelijk zijn, voor de auteur zijn die zaken kennelijk geen hindernissen, maar details. En daarom had hij er ook niet op in. We moeten ons leren disciplineren, vrienden, de regels. Te leren lezen in plaats van tussen de regels te lezen. Uiteindelijk, als we tussen de regels beginnen te lezen en beginnen te filosoferen over zaken die we toch nooit niet kunnen weten, dan komt dat nooit goed. Een geslaagde uitleg, dat is niet degene die het meest overtuigd de haartjes opvult. Dat is een uitleg die ondanks de hiaten die er zijn, de samenhang van de tekst in zijn geheel kan verwoorden. Dat is het grote verschil. En laten we letten op wat we wel vinden, want dit vind ik zo bijzonder in dit gedeelte. En wat vinden we? Dat God Kain zijn vrees wel heel ernstig neemt. Hij neemt zijn vrees heel ernstig. En dat vond ik zo bijzonder toen ik daarover begon na te denken. Maar ja, wij zei tegen hem, daarom zal al wie Kain dood zevenvoudig gewroken worden. En ja, wij merkte Kain maar een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. Wat belooft de Heere God hier eigenlijk aan Kain? Wel, de Heere God die biedt er zichzelf vrijwillig aan als de naaste familieverwant van Kain, die zal optreden als Kains bloed vergoten zou worden. Nu ja, de achtergrond om dit te kunnen plaatsen, vinden we eigenlijk in de wetgeving van de Sinaï, die dit typische gebruik voor het oude Midden-Oosten eigenlijk aan banden legt. Je vindt in de voorschriften dat in geval van moord met voorbedachte raden, dan mocht de familie van het slachtoffer, en let op mijn bewoording, indien zij dat wensten, bloedwraak nemen op de moordenaar. Zo staat het in de wet beschreven. En in dat geval moest de nauwste mannelijke verwant die bloedwraak voltrekken. Nu, ik wens daar nu niet in detail op in te gaan, dat behoeft veel meer uitleg om dit goed te kunnen plaatsen. Maar het punt is hier, vrienden, dat Kain die zijn broer onrecht had aangedaan, nu de belofte van God krijgt, God erover zal waken, dat voor Kain recht zal geschieden. God die belooft dat iemand die Kain doodt, de volle strafmaat zal ontvangen. God zal die persoon niet genadig zijn zoals hij Kain genadig is. Zevenmaal, dat is natuurlijk een symbolisch getal dat spreekt van een volkomenheid, dat moet ik u niet vertellen. Dus wat vinden we hier? Dat God ten behoeve van Kain als naaste familieverwant zal optreden. En bovendien vinden we dat hij nog Kain een teken heeft, zodat niemand hem zou doden. Dus zelfs in ballingschap zal God over Kains welzijn waken. God die neemt Kains gevoel van kwetsbaarheid hier zeer ernstig in mensen en daar is over nagedacht. Nu, wat het teken precies mag zijn, dat wordt hier niet nader omschreven. Maar dat woordje dat hier gebruikt wordt voor teken, kom je ook nog op andere plaatsen tegen. Ik denk bijvoorbeeld aan Genesis 9. Ja. In Genesis 9 wordt het gebruikt om de regenboog aan te duiden. Het teken van Gods verbond met de aarde. En je vindt het bijvoorbeeld ook in Genesis 17 uit mijn hoofd gesproken. Als geteken van het verbond tussen Abraham en de Heere God, de besnijdenis. Ja. En dit is zo, geloof ik, wat God met Kain doet. Ja, hem niet besnijden, niet. Maar hij sluit een eenzijdig verbond met Kain. Dat wordt er wel zo niet genoemd. Maar het teken verzekert Kaïn van Gods aanhoudende zegen in bescherming. Wat toch op een belofte, waar helemaal zelfs geen voorwaarden aan verbonden zijn. Ik vind dat toch zo opmerkelijk als je erover nadenkt. Zijn er geen voorwaarden aan verbonden, hè? God verbindt zich van zijn kant aan Kaïn, om hem te beschermen. En we vinden in dit dramatische verhaal eigenlijk een unieke openbaring van Gods wonderlijke goedheid en genade. Kaïn is een moordenaar die de dood verdient. En toch wordt hij slechts maar in ballingschap gestuurd. En eens dat hij in zijn ballingschap gaat, wordt hij nu door God behandeld alsof dat hij tot Gods familie behoort. Als iemand waarmee dat God een eenzijdig verbond heeft gesloten. Dat vind ik zo mooi. God die belooft hier te waken over het welzijn van Kaïn, wat dat Kaïn zelf weigerde te doen over zijn broer. Zie je dat hier? God belooft te waken over het welzijn van Kaïn, wat dat Kaïn zelf weigerde te doen voor zijn broer. Ja, als dat geen vurige kolen op zijn hoofd hopen is, dan weet ik dat niet meer, hè? Midden in dit zeer ernstig oordeel is er toch zo'n bijzondere genade voor Kaïn. Ik vind dat zeer aangrijpend. Ik kan er gewoon niet bij. Maar zo is onze God nu eenmaal. Amen.